Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
De geschiedenis wordt gevormd door de mens. Heldendaden van mannen als Napoleon en Caesar en wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen van kerels als Newton en Oppenheimer. Dat denkt de mens graag. Want zo staan wij in het centrum van de geschiedenis. Maar wat nou als die geschiedenis wordt bepaald door een incident, een storm of een regenbui? Is dat wel eens gebeurd? Heeft het weer de geschiedenis wel eens bepaald?
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerserie over het weer. Bart Funnekotter, welkom in deze studio waar het weer altijd hetzelfde is. Of althans, wij weten gewoon totaal niet wat voor weer het buiten is in de donkere hok. Ik vroeg me af, heb jij als historicus wel eens meegemaakt dat het weer voor jou over een wending in je leven beslist?
Mijn leven is wat dat betreft niet zo spectaculair geweest, denk ik.
Ik geloof het niet. Er was vast wel eens een moment dat je besloot juist wel of niet naar de supermarkt te gaan.
Ja, nee, dan, inderdaad. We zitten dan op het niveau van dat je denkt dat je veilig kan gaan fietsen omdat het niet regent. En dan door buienradar een oor wordt aangenaaid en anders nog in een hagelbui belandt. Maar tot zover het weerdrama in mijn leven. Veel verder dan dat gaat het niet.
Maar het is niet zo dat je je vrouw op die manier hebt ontmoet.
Of nee, zo. Geen zin. Nee. Maar jij dan misschien?
Nou, ik heb wel vaak als ik dan op bergtochten was gemerkt van het weer kan nu heel erg mijn leven bepalen. Echt gewoon op leven en dood. Als er opeens vlakbij, terwijl ik in mijn tentje op een hoge bergtop aan het kamperen was. Als er dan opeens ergens de bliksem insloeg. Of één keer toen ik met mijn vader in dichte mist verdwaalde en we bijna in een ravijn belanden. Toen dacht ik, het weer kan in die zin wel echt invloed hebben. En verder denk ik, ja, ik zal er in mijn liefdesleven ook wel eens gebruik van hebben gemaakt dat ik tegen een leuke jongen zei, mag ik wat dichterbij komen staan, want ik ben bang voor onweer. Of kun je me even thuis brengen, want het regent zo hard. Dus,
dat van die vakanties herken ik ook niet. Maar dat komt ook omdat ik mijn vakanties altijd doorbreng in musea en kastelen en paleizen en dergelijke.
Dat is veel veiliger,
ja.
Dat moet ik misschien ook overwegen. Ja. En in die musea lees jij toch ook, of leer jij ook veel over de geschiedenis,
zeker,
vermoed ik. En vandaag gaan we het dan ook hebben. Hè? We gaan het nu niet hebben over zozeer de incidenten die voor één enkele persoon van invloed waren. Maar momenten die door de invloed van het weer op veel grotere schaal bepalend zijn geweest. En jij hebt je wel eens laten ontvallen dat dat ook verhalen zijn waar jij je kinderen vroeger over vertelde.
Ja, dat klopt inderdaad. Dat was wel in de leeftijd dat ze nog prijs stelden op mijn verhalen. Inmiddels is het natuurlijk zover dat als we op vakantie in de musea zijn, niks daar op het punt om een verhaal af te steken bij een schilderij of een object, dan kiezen ze schielijk het hazenpad.
Nu zijn ze pubers, ja.
Inderdaad. Maar toen ze nog in de voorleesleeftijd zaten, in de verhaaltjesvertelleeftijd, toen had ik een printje gemaakt, een A4'tje met erop allemaal plaatjes die stonden voor een bepaald tijdvak uit de geschiedenis. Dus een plaatje van een Romein, van een farao uit de Tweede Wereldoorlog, een ridder en zo. Dan mochten ze zo'n plaatje aanwijzen. Dat blad heette het Oude Tijdenblad. Want het begrip geschiedenis kenden ze toen, snapten ze toen nog niet. Dus dat heette het Oude Tijdenblad. Dan wezen ze een plaatje aan en dan vertelde ik een waar gebeurd verhaal uit dat tijdvak. Dus,
je had ze allemaal zo paraat, die verhalen, dat het niet uitmaakte wat het verzoeknummer was.
Het werd op een gegeven moment wel listig toen als ze 10 keer achter elkaar hetzelfde tijdvak aanwezen. Dan moest ik er altijd van tevoren gek of als even over nadenken dat ik er nog wel één paraat had als één tijdvak bijzonder populair was een tijdje.
Nou Bart, ik ben blij dat we jou vandaag als een soort verhalen jukebox in de studio hebben en we hebben het dus vandaag over stormen die de geschiedenis bepalen.
Ja, ik heb dus inderdaad voor de zomerserie die we maken, ben ik de boeken ingedoken. En heb ik geprobeerd een leuke mix van stormen te vinden die de geschiedenis bepaalden. En een van die stormen is dus een storm die de Mongoolse armada, de Mongoolse vloot, trof voor de kust van Japan. Voor mensen die precies willen weten hoe het ook alweer zat met het Mongoolse Rijk, verwijs ik naar de aflevering van Onbehaarde Apen, waarin Hendrik en ik praten over Genghis Khan. Maar we zijn inmiddels aangekomen bij zijn kleinzoon, Kublai Khan. Die leefde van 1215 tot 1294. Hij hield hof in Peking, want China hoorde toen inmiddels bij het Mongoolse Rijk. En de Mongolen waren nog steeds bezig met waar ze goed in waren, namelijk het veroveren van andermans land. De Mongolen hadden een tik op de neus gekregen van de Mamelukken. Dat was een slavenberoepsgroep die de macht had gegrepen in Egypte. Ze waren soldaten van huis uit. En Kublai Khan wilde toch doorgaan met veroveren. En hij wist dat er ook rijke buitenhalen was in het oosten, in Japan. Dus daarom besloot hij, kijk, de Mongolen waren natuurlijk een ruitervolk. Daarom besloot hij een vloot te vorderen van de Koreanen. En met die vloot zou hij dan een Mongools leger overzetten naar Japan.
Met paarden en al.
Met paarden en al, boogschutters, daar waren ze berucht om. In 1274 zette die vloot koers naar Japan. Volgens de bronnen, dat is altijd moeilijk met dit soort dingen, ging het om 900 schepen en 40.000 man. Dus dat was echt een enorme vloot en een enorm leger. En op 19 november 1274 kwamen ze eraan voor de kust van Japan. De Mongolen werden aan land gezet. De Japanse samurai, daar op dat moment in Japan de macht hadden, die vochten dapper. Maar het lukte ze niet, net zoals het al die andere legers niet gelukt was om de Mongolen tegen te houden. Dus de Mongolen hadden een brughoofd aan land. Maar toen, een dag later, op 20 november, alles ging goed, zal ik maar zeggen, voor de Mongolen. Een dag later, op 20 november, toen gebeurde er een soort van wonder vanuit Japans perspectief bekeken. Want er stak een gigantische zware tyfoon op. Die raasde over de Japanse westkust en vernietigde de Mongoolse vloot daar grotendeels, die daar lag. Dus van het ene op het andere moment waren de Mongolen van een gewonnen positie in een totaal verloren positie geraakt. En de paar schepen die er nog dreven, die bliezen de aftocht terug richting het vasteland van Azië. En de Japanners waren gered door de wind, door die storm.
Dus van al die 900 schepen was er zeg maar nog een handvol.
Ja, was er nog een handvol over. En die zijn inderdaad teruggezeild. En daarmee leken de Japanners gered door een tyfoon.
Maar toen waren ze toch net aan land gegaan al? Dus hadden ze niet alsnog even.
Nee, want ze hadden natuurlijk hun vloot niet meer met hun. Waar hun voorraden aan boord waren. Hun hele aanvoerlijn was doorgesneden. En nog niet alle mannen en alle troepen waren natuurlijk binnen één dag. Het waren 40.000 man. Die zet je niet binnen één dag allemaal aan land. Dus de rest was gewoon naar de bodem van de zee gegaan. Nou, de Japanners blij. Die dachten, we zijn eruit. Gered door de wind. Door die tyfoon. En het mooie is, die wind heeft een naam gekregen. Dat is een naam die wij allemaal, tenminste niet allemaal, die een boel mensen nu zullen kennen in een andere connotatie. Die wind werd de kamikaze genoemd. Ja. De wind der goden. Wij kennen dat natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog, toen Japanse piloten zich met vliegtuigen al op vijandelijke schepen wierpen. En dat werden de kamikazes genoemd. Maar die term vindt dus zijn oorsprong in dit wonder van 1274, toen de kamikaze, de wind der goden, de Mongoolse vloot naar de kelder jaagde. Ja, joeg. Nou goed, de Japanners dachten, we zijn er vanaf. Maar nee, Kublai Khan was niet voor een gat te vangen. Die rustte gewoon nog een vloot uit. Want die wilde gewoon alsnog proberen om Japan te veroveren. Hij nam daar echt de tijd voor. Want pas in 1281 voerde er een tweede vloot die kant op.
7 jaar later.
Ja, 7 jaar later. En nu ook in de winter. Zodat de kans op een storm kleiner was. Er waren nog veel meer mannen. Bronnen spreken nu over 140.000 man. Dat is echt enorm. Er zou niet meer zo'n grote invasievloot over zee varen tot die day. Tot de Tweede Wereldoorlog in feite. Als het klopt. Je moet met dat soort oude cijfers altijd op je tellen passen. Maar goed, 140.000 man zou dat zijn.
Maar de Japanners die waren ook niet gek. Die dachten natuurlijk, hè, wie weet proberen ze het nog wel een keer.
Ja, klopt. Dus er was wel een verdediging. Ze hadden inmiddels wel een soort van verdediging gebouwd. Dus het lukte de Mongolen om in november aan land te komen. In de winter aan land te komen. Dat was niet in november, maar echt vroeg in het jaar. Vroeg in 1281. Maar toen deed zich een probleem voor. De Japanners hadden zich ingegraven. En dus de Mongolen hadden een goed bruggenhoofd. Maar toen was het vechten en vechten en vechten zonder dat ze echt, opschoten. Dus er ontstond een soort van padstelling. En toen verdraaid, als het niet waar was, op 14 augustus 1281.
Dus toen waren ze echt al flink half jaar bezig.
Toen waren ze een half jaar bezig. Toen gebeurde dus hetgene wat Kublai expliciet had willen voorkomen door door in een heel ander seizoen te gaan varen. Er kwam weer een tyfoon op de westkust van Japan af. En opnieuw werd die hele Mongoolse vloot, of bijna die hele Mongoolse vloot, naar de kelder gejaagd. Dus opnieuw waren de Japanners gered door een kamikaze, een
wind
van de goden.
Ja.
En dit was de laatste keer. Hierna had Kublai er genoeg van. Hij leefde nog iets van 13 jaar na dit fiasco. Maar Japan Japan heeft hij verder gelaten voor wat het was. Dus tot twee keer toe is de Mongoolse expansie richting het oosten gestopt door de wind, door een storm.
En is dat dan, hè, want eerst was het dan november. Uiteindelijk de tweede storm was dan half augustus.
Ja.
Is dat ook het tyfoonseizoen? Is het?
Ja, dat is het tyfoonseizoen in die tijd. Dat is ongeveer waar tussen de maanden waarin dat tyfoonseizoen zit ingeklemd. Het aardige is natuurlijk, we wisten dit alleen uit schriftelijke Japanse bronnen. Maar wat doen wetenschappers? Die gaan natuurlijk op zoek naar ander bewijs. En het leuke is dus dat er in recente tijden zijn er sowieso door onderwaterarcheologen Mongoolse schepen opgedoken. Dus daarin kon je zien dat er inderdaad een vloot had gelegen. Er zijn ook gewoon dingen met schrift erop gevonden, zodat we weten de namen van commandanten en dergelijke. Maar wat ook leuk is dat er onderzoek is gedaan naar het sediment. Dus wat voor bodemlagen daar op die kust zal zijn afgezet door het water in de afgelopen eeuwen. En als je dan die laagjes telt en graaft, dan zie je dat er in de periode waar het hier over gaat een sedimentafzetting heeft plaatsgevonden die past bij zo'n tyfoon die over een land trekt. Dat is dan je krijgt dan een mengsel van het afzetten van sediment van zout en zoet water door elkaar.
Ja, dus zeewater
en ook water van de rivieren dat kolkt en buiten zijn oevers treedt. Want je hebt in dit gebied natuurlijk ook regelmatig zeebevingen die tsunamis opwekken. En door zo'n vloedgolf zou in principe de Mongoolse vloot ook tot zinken kunnen zijn gebracht. Maar dat zou dan alleen zoutwater zijn geweest. En dat had je dan ook kunnen zien aan het sediment. Maar door die sedimentmix, die precies in een grondlaag zit, die past bij deze periode, weten we er dus nu zekerder dat het verhaal van die kamikazes geen Japans sprookje is, maar gewoon waarschijnlijk echt gebeurd.
Ik vind het wel heel leuk dat jouw historische interesse en mijn geologische interesse op deze manier zo mooi in elkaar grijpen.
Elkaar toch raken. Het is natuurlijk altijd het leukst als twee wetenschappen elkaar op die manier aanvullen en versterken, inderdaad.
Ja, en kunnen we dan gewoon kortweg concluderen, dit heeft voor de Mongolen de geschiedenis in negatieve zin bepaald en voor de Japanners in positieve zin?
Ja, voor de Japanners in positieve zin. Hoe weet ik, ja, wat is positieve zin? Japan bleef hierdoor in een soort van isolement dat ze ook wisten te bewaren toen westerse machten de rest van de wereld gingen koloniseren. Japan was het enige land dat vervolgens ook westerse kolonisatoren buiten de deur wist te houden. Dat was natuurlijk ook allemaal prettig voor Japan. Maar helemaal uiteindelijk heeft dat natuurlijk geleid tot het Japans imperialisme, wat uitmondde in de Japanse aanval op Pearl Harbor, Tweede Wereldoorlog.
Ja, dus het is inderdaad maar net op welk moment
je geschiedenis kijkt van, was dit nou het begin van een positieve of een negatieve ontwikkeling?
Ja, maar het is wel interessant, want hieruit kunnen we ook al concluderen, het is de meteorologie die invloed heeft, maar het is zeker ook de geografie natuurlijk,
ja,
die
zeker
speelt.
Ja, ja,
een combinatie van die twee.
Zeker, Japan is een eiland.
Ja. Nou, dit was een mooi 13e eeuws verhaal, maar jouw pubers indachtig wil ik nu ook even een ander tijdvak kiezen. Iets van voor Christus.
Ja, dat is ook een prachtig verhaal, vind ik zelf. En dat is het verhaal van het verloren leger van Cambyses. Cambyses was koning van Perzië. We spreken rond 540 voor Christus. Perzië was toen het machtigste rijk in het nabije oosten. En liep uiteindelijk van Afghanistan tot aan Egypte. En dit verhaal speelt zich af in Egypte. Cambyses was de koning van Perzië en had Egypte aan de zegekar gebonden. Was daar zelfs tot farao gekroond. En toen ontstonden er problemen thuis. Zijn broer, die een baantje had gekregen, was in opstand gekomen. Dus Cambyses moest terug naar huis. Maar tegelijkertijd vond er in Egypte een opstand plaats, diep in de woestijn, bij een oase. Dus wat deed Cambyses? Die stuurde een leger van 50.000 man de woestijn in, terwijl hij zelf naar huis ging om orde op zaken te stellen. En dat getal van 50.000 man, dat weten we van Herodotus, de Griekse historicus. Dat leger van 50.000 man is dus de woestijn ingetrokken en vervolgens verdwenen. Als sneeuw voor de zon. Of in dit geval als een leger in de woestijn. Want wat was er gebeurd? Er was een zandstorm opgestoken. Die het hele leger onder het zand bedolven had. Weer volgens de Griekse historicus Herodotus. En zo was dus een leger van 50.000 man van de aardbodem verdwenen. Nou, dit leger en de zoektocht naar dit leger. Dit is een soort van een zoektocht naar de Heilige Graal. Voor veel archeologen geweest in de 19e en begin 20e eeuw. Net zoiets als iedereen op een gegeven moment wel wilde weten waar Troje bijvoorbeeld lag. Of waar inderdaad de Heilige Graal met het bloed van Christus verstopt zou zijn. Waren er ook archeologen die dat leger van die 50.000 man onder het zand vandaan wilden halen.
Maar dat zie je niet zo. Ik bedoel, een graal is nog klein. Ja, van 50.000 man.
Maar dan kun je ook zeggen, een leger van 50.000 man, dat zijn er in ieder geval flink wat. Maar de woestijn is ook heel groot. Dus waar ga je in hemelsnaam zoeken? Nou, er zijn dus constant archeologen geweest die dus hun spaden in het zand hebben gestoken. En dus niets hebben gevonden. Soms waren er archeologen die wel wat gevonden hadden. En dan zeiden, dit is het verloren leger van Cambyses. En dan waren er collega's die zeiden van, nou, om deze en deze redenen denk ik niet dat je het verloren leger van Cambyses gevonden hebt. En het interessante is dus dat het laatste woord in deze discussie is voorlopig wat mij betreft dan gesproken door een Leidse hoogleraar Egyptologie. Die heeft namelijk in de oase waarnaar dit leger op weg was opgravingen gedaan. En daar kwam die tabletten tegen, stenen tabletten, met daarop geschreven de naam van een Egyptische farao die de scepter zou zwaaien over dit gedeelte van Egypte. Dit was dus iemand die in opstand was gekomen tegen Cambyses en een leger bij elkaar had geroepen. Want we weten ook dat deze farao uiteindelijk Memphis, de Egyptische hoofdstad, op de Persen heeft weten te heroveren. Wat is er dus waarschijnlijk gebeurd volgens deze Leidse hoogleraar? Dat leger van Cambyses is helemaal niet in een zandstorm verdwenen. Het is gewoon verslagen tijdens een veldslag tegen die opstandelingen. Dus lang hebben we aangenomen dat het weer hier de geschiedenis heeft bepaald, maar de meest recente wetenschappelijke inzichten lijken te wijzen op een verloren veldslag.
En een zandstorm klinkt gewoon cooler om aan je zandstorm te vertellen.
Het klinkt niet alleen cooler. Het is ook zo dat de Perzen zich waarschijnlijk zo schaamden voor het feit dat ze die veldslag van een opstandelingenleger verloren hadden, dat ze het smoesje van die zandstorm verzonnen hebben en dat via uiteindelijk in de geschiedenisboeken van Herodotus terecht is gekomen. Dus het aardige is nu dat we 2500 jaar dankzij Herodotus hebben gedacht dat het weer hier de geschiedenis heeft bepaald. Maar dat is door de vondst van een Nederlandse wetenschapper dat idee nu op losse schroeven is komen te staan. En misschien is er over 10 jaar wordt er een andere vondst gedaan die het gelijk van Herodotus weer bevestigt. Maar dat is interessant aan geschiedenis. Altijd nieuwe inzichten.
Ik zit even te denken, want we hebben zoveel mooie verhalen. Eentje om het af te leren. Misschien eentje iets dichter bij huis?
Ja, zeer dicht bij huis. Want wij zitten hier in Amsterdam. En een ander verhaal wat ik heb opgeduikeld, dat speelt zich af in 1650 voor de poorten van Amsterdam. 1650, dan zitten we 2 jaar na de Vrede van Münster. De 80-jarige oorlog is afgelopen. En in Nederland is stadhouder Willem II de baas. Tenminste, hij vindt van zichzelf dat hij de baas zou moeten zijn. Maar hij heeft te maken met de Staten van Holland, het machtigste gewest. En de Staten van Holland hebben zoiets van, nou, die 80-jarige oorlog is voorbij. We willen ons leger helemaal afschaffen, of tenminste grotendeels. Want we willen daar geen geld meer aan uitgeven. We willen weer gewoon gaan handelen en geld verdienen. Maar stadhouder Willem II, die wil natuurlijk gewoon eer op het slagveld behalen. Zoals mensen van zijn statuur dat gewoon waren. En die wil dus dat leger behouden. Dus er was in 1650 was er een machtsstrijd aan de gang tussen de stadhouder en de Staten van Holland. Op een gegeven moment besloot Willem II dus om maar een staatsgreep te plegen. Want dan op die manier heb je de macht. En dan beslis jij over wat er gebeurt. Amsterdam was op dat moment een heel belangrijke stad binnen het gewest Holland. Een heel machtige stad en ook een machtige tegenstander. Dus wat deed Willem? Hij stuurde in het geniep een leger richting Amsterdam om de stad over te nemen, om de stad te bezetten. De enige die wist waarvoor ze naar Amsterdam op weg waren, dat was de bevelhebber, een neef van hem. De soldaten, de officieren, ze wisten het allemaal niet. Op een gegeven moment waren ze tussen Hilversum en Amsterdam, liep dit leger op de hei. toen ze overvallen werden door een enorme regenbui, een enorme regenstorm. Iedereen raakte de weg kwijt. De verschillende onderdelen raakten uit elkaar. Dus men liep rondjes over de hei, terwijl de regen hen om de oren gierde.
Geen plek om te schuilen.
Geen plek om te schuilen. En ze waren dus gewoon de weg kwijt. Wat gebeurde er nou? Op dat moment kwam er de postbode langs die vanuit Hamburg op weg was naar Amsterdam met de post. Deze postbode die zag dat leger daar ronddwalen. En omdat niemand van die soldaten wist dat ze op weg waren naar Amsterdam om die stad aan te vallen, werd die man ook niet tegengehouden. Dus die gaf zijn paard de sporen en kwam aan voor de poorten van Amsterdam, werd naar binnen gelaten, waarschuwde burgemeester Bikker van ja, er is iets niet in de haak, want er ligt een enorm leger hier op weg naar deze
die
stad.
Die een beetje de weg kwijt lijken te zijn, maar niet
maar dus de burgemeester deed als een wiedeweergade de poorten dicht, liet de schutterij uitrukken en toen dus uiteindelijk de troepen van stadhouder Willem II hun weg gevonden hadden, troffen ze een tot de tanden bewapende en gesloten stad Amsterdam aan. En dus die hele aanslag op Amsterdam, zoals deze periode de geschiedenis is ingegaan, die mislukte. Willem kreeg dat nieuws te horen van een koerier. Die kreeg een brief met slecht nieuws. Het plannetje is in het water gevallen. We hebben Amsterdam niet weten in te nemen. In de bronnen lees je dan dat hij zo boos was dat hij opstond van tafel, de brief op de grond gooide en vertrapte met zijn voeten. Dat was, vond ik wel een prachtig beeld. En de pech voor hem ook was dat hij niet de kans heeft gekregen om later in het jaar of later in zijn leven alsnog een keer die macht te grijpen. Want in hetzelfde jaar, nog aan het eind van het jaar, overleed hij aan de pokken. Dus zijn greep naar de macht was mislukt en aan het eind van het jaar leefde hij ook niet meer. Dus daar hier was een regenbui op de hei voor Amsterdam, heeft ervoor gezorgd dat de Oranjes in 1650 niet de macht konden grijpen in de Republiek.
En hij is alsnog wel de geschiedenisboeken ingegaan.
Ja, maar als de man van de mislukte staatsgreep inderdaad. En dat was niet de bedoeling dat hij zo de geschiedenis zou ingaan door zoiets knulligs.
En het is wel interessant, want als die postbode nou iets meer van suiker was geweest en had gedacht van nou, hallo, ik ga
in de herberg zitten.
Dan had dat weer de geschiedenis bepaald.
Ja, nee, dus het aardige is dus inderdaad, hè, je denkt vaak geschiedenis wordt bepaald door hele grote dingen, wat ik zei, grote mannen, maar ook sociologische veranderingen in de maatschappij, de opkomst van de burgerij of van de arbeidsklasse. Maar soms is het dus gewoon een regenbui en een postbode die besluit om door te rijden, ondanks dat het regent, omdat hij zijn pakketjes op tijd wil afleveren. Dat leger ziet, doorrijdt en zo ervoor zorgt dat zo'n staatsgreep in het honderd loopt.
En denk je dat daar tegenwoordig misschien ook meer aandacht in is onder historici, als ze de geschiedenis bepalen?
Nou, ik denk dat, kijk, dit is een kleine klassieker, het verhaal van de aanslag op Amsterdam. Ik denk wel dat historici, kijk, de hele 19e eeuw, en zeg maar tot de Tweede Wereldoorlog was geschiedenis alleen het verhaal van grote mannen. En daarna zie je een soort van verwetenschappelijking van het geschiedbedrijf, waarin ook dingen als klimaat en daaruit voortvloeiend weer, maar bijvoorbeeld ook geologie, een rol gaan spelen in de bestudering van de geschiedenis. Want die factoren zijn allemaal van invloed op de geschiedenis. En het interessante is dus dat historici veel vaker nu op bezoek gaan of kennis lenen van andere wetenschappers, van inderdaad van geologen, van mensen die het klimaat bestuderen, omdat je op die manier dingen leert die je niet terug kan zien in geschreven bronnen.
Dus een beetje de interdisciplinaire benadering.
Ja, de interdisciplinaire benadering heeft wat dat betreft de geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog een enorm vooruit geholpen, denk ik.
Nou Bart, ik hing aan je lippen. Ik kijk ernaar uit om je andere verhalen ook in de krant te lezen. En ik hoop dat de luisteraars misschien nu met jou in slaap gaan vallen. Hè? Net als je kinderen vroeger. Liz Doutzenberg, ook bedankt voor de productie. En zoals jullie hoorden was deze speciale zomertune niet van het Tudok Kwartet, maar van Jeroen Jaspers en Bas van Win van Nozem Audio. Wij zijn er over 2 weken weer met een nieuwe zomeraflevering. Tot dan!